Ladies and gentlemen, it's time for some fun. Turn up your speakers, let's get this show begun. The year-running podcast is here, ready to entertain. With tech, marketing, and media, there's nothing mundane. They got a sense of humor that'll make you laugh out loud. Sharing insights and tips they gathered from the crowd. From the latest trends to the strategies unveiled, the year-running team is here. They never fail. So let's dive into the world of marketing and tech. With the year-running podcast, you'll never hit a wreck. Tune in, enjoy the ride, it's gonna be grand.
Ik heb voor deze meeting ook maar, blijkbaar heb ik dat, Copilot aangezet. Dus
oh, geweldig.
Dus ook op en gaat ook een transcriptie aanleveren. Alleen, volgens mij is pas onlangs Copilot in het Nederlands verschenen. Dus ik weet niet hoe goed de kwaliteit is, maar goed.
Nou, volgens mij is het zelfs nog helemaal niet fatsoenlijk in het Nederlands verschenen. Want elke keer dat ik er wat meer probeer te doen in het Nederlands, dan zegt het, I do not know this language.
Ja, en dus wat gaan we doen in Nederland? Daar hebben we ook een artikel over gelezen. We gaan een Nederlandse variant van het Large Language Model maken voor ChatGPT.
Ja, ik ben er heel verheugd over. Absoluut heel belangrijk dat wij dat van onszelf hebben.
En het kost maar de lieve som van 13,5 miljoen euro. Dus dat is natuurlijk helemaal niets als je alle AI-bedragen voorbij hoort komen. Dan is 13,5 miljoen is gewoon een schijntje, toch? Voor een goed Nederlands model.
Ik vond het ook best wel goedkoop, ja.
Dus ik vraag me af hoe goed het getraind gaat worden, maar goed. Daarna komen de Friese natuurlijk in opstand, want die willen natuurlijk dan ook een Friese LLM hebben voor ChatGPT.
Natuurlijk. Oh god, heb jij al LLM.frl geregistreerd?
Nee, nog niet. Oh. Nee. Ik zit nog steeds te hopen dat Mark Zuckerberg op een gegeven moment een goede dag heeft en denk ik ga metaverse.frl kopen als domeinnaam. Maar zijn metaverse avonturen lijken nog steeds te struikelen in bakken met geld die over de muur gegooid worden, maar nog niet heel veel vruchten afwerpt.
Bakken met geld werpen in dit geval geen vruchten af. Meestal niet trouwens, maar...
Nee. Ik ben gewoon wat vrije poëzie aan het doen. Dingen die ChatGPT namelijk niet begrijpt en dus ook niet kan hergebruiken. Het is een soort copyright protection, want ik heb begrepen dat OpenAI heel veel data heeft gescraped, ook al doen ze er heel geheimzinnig over. Dat zij hun modellen dus getraind hebben op heel veel internetdata, YouTube data, et cetera. Dus ja. Ik hoop dat ik misschien nu verkeerde input aan het inleveren ben. En dat op een gegeven moment ChatGPT gaat antwoorden, bakken met geld, vruchten afwerpen, iets dergelijks.
Ja, het is ook gewoon een stukje de free jazz van de formuleringen in dialogen. Als wij dan ons eigen large language model hebben, dan kunnen wij daar in het Nederlands tegen praten. Is dat het idee?
Dat is het idee, dat we vragen kunnen stellen en Nederlandse antwoorden krijgen.
Maar kijkt hij dan alleen naar het Nederlands internet voor zijn language model?
Ik denk het wel, want hij moet voorspellingen doen van wat is het volgende woord. Hij genereert natuurlijk de woorden die hierna komen. En die moeten dan in het Nederlands zijn. Dus dan zal hij zich waarschijnlijk moeten baseren op de Nederlandse tekstbronnen.
Ja, maar dat wordt dus net zoiets als, ken je Het Net nog vroeger van KPN?
Het Net, ja.
Ja, dat was een soort KPN, die kon je dan het internet opbrengen. Maar dan had je Het Net, dus dan kon je niet op het gevaarlijke internet komen. Maar alleen maar op het stukje van Het Net wat binnen Het Net zat. Wat leidde tot schitterende slagzinnen als Het Net, net niet het. Of Het Net, het kinderbadje van het internet. Maar dat wordt dus net zoiets met die Nederlandse LLM dan. Want als wij straks een Nederlandse ChatGPT hebben die alleen maar naar Nederlandse pagina's en teksten gaat kijken, dan heb je dus 0,5% van het internet of zo waar die naar kijkt en de rest negeert hij. Dat wordt dus een hele, hele domme LLM. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, maar het kijkt natuurlijk ook naar alle historische teksten. Dus ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Wat hun databronnen gaan worden. Want natuurlijk schrepen ze het internet af voor alles wat men met tekst te maken heeft. Maar ik neem aan dat ze ook wat geclassificeerde databases hebben ter validatie en om het model beter te maken.
En met historische data bedoel je dan dingen als Haban, Olla, Vogula, Nestas, Bigunan, Hinaze, Hik, Andatu?
Dit is een...
Dat is de oudst bekende Nederlandse tekst.
Oh, oké.
Okay. Is een liefdesgedichtje. Zijn alle vogeltjes nestjes begonnen, behalve jij en ik. Schreef ooit een gruizige Nederlander ergens in de Dark Ages aan een meisje.
En dat wordt dan benoemd tot het meest oorspronkelijke Nederlandse eerste tekst? Of?
Ja, dat, zo heet dat. In de Nederlandse taal en letterkunde staat dat bekend als. Maar jij hebt het over historische data en Nederlandse teksten. Dus dan denk ik aan dat soort dingen.
Ja, nee, ik denk dat ze natuurlijk niet zo tot de middeleeuwen teruggaan. Maar misschien wel teksten nog, weet ik veel, Tweede Kamer teksten van de afgelopen 30 jaar of... Op het moment dat daar grijs wordt, dan gaat het natuurlijk niet werken.
Krijg ik hele oude informatie. Bijvoorbeeld, dan zoek je iets op over een stoomlocomotief en dan krijg je te zien dat de koeien daar zure melk van gaan geven. Geweldig.
Ja. Maar dat is nog wel een businessmodel wat natuurlijk niet ontwikkeld is. Dat op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook Boomer GPT en hoe heet de generatie na Z? De generatie A, de jongste generatie, die hebben natuurlijk ook een heel beperkt taalgebruik. Dus die GPT's worden steeds makkelijker om te maken.
Generatie die. Het is altijd het eerste wat ze kunnen zeggen. Die.
Volgens mij heeft Microsoft net aangekondigd dat ze binnenkort in Teams dan de ChatGPT Nederlandse versie ook ter beschikking stellen. Zodat je een Teams meeting kan opnemen. En dat de transcriptie dan ook in het Nederlands is. En dat ChatGPT dan de goede samenvatting van je meetings kan maken in het Nederlands, in de Nederlandse taal. Dus dan neem ik aan dat ze ook van goede datakwaliteit uitgaan.
Ja, daar heb ik trouwens nog een tip voor. Als je dan Copilot gaat gebruiken en om een call op te nemen, dan moet je eigenlijk alle deelnemers eerst even laten zeggen wie ze zijn en wat ze doen. Want dan kan de transcriptie daarna ook herkennen wie wat zegt. Ja,
de speaker diarization.
Precies, dus ik stel voor dat we dat ook allebei even doen. Hallo, ik ben Jeroen. Ik ben een van de twee makers van de podcast, de Jeroenen.
Hallo, ik ben Jeroen. Hallo, ik ben Jeroen. Ik ben een van de twee makers van de podcast die hier in.
Kijk, dat gaat hem enorm helpen.
Ka-ching.
Succes, Microsoft.
Ik neem aan dat ze mijn timbre er wel uit kunnen halen, toch? Als speaker 2.
Ja, wij zijn een zorgvuldig uitgekozen harmonieus modulerend duo tenslotte.
Je weet dat ik ook tegenwoordig een alternatieve naam heb. Ik heet namelijk ook Jérôme.
Ik zag zoiets langskomen in een gesprek met een van jouw vele volgers.
Nou, sterker nog, het is min of meer een privégesprek. Dus gisteravond enigszins abrupt geëindigd. Maar ik heb wel eens dat iemand op een van de sociale media platformen, in dit geval Telegram, mij benadert, zogenaamd per ongeluk. En dan vermoed ik altijd dat er een soort scam dingetje gaat beginnen. Maar jij was echt oprecht overtuigd van haar goede intenties, toch?
Nou ja, ik zei alleen maar, kijk, het feit dat iemand mogelijk uit China komt is nog niet meteen een reden om aan te nemen dat het dat er kwade opzet in het spel is. Er wonen heel veel mensen in China. Sommigen zijn heel lief.
Maar sterker nog, ze is Koreaans, zegt ze.
Yeah, right.
Dat geloof ik echt.
Oh ja.
Ze heeft foto's gestuurd van de buurt in Seoul waar ze gewoond heeft. Dus die foto's heb ik door Image Search gehaald. En het is een foto van een hotel en een restaurant. En een verkeerskruispunt met stoplichten. Dus
romantisch.
Het is echt zoiets van een hele goede verificatie van dit is de buurt waar ik ben opgegroeid.
Ja. Ja.
Maar ze was eigenlijk op zoek naar het nummer van haar leraar Frans. Dus de conversaties in het Frans. Dus ik gebruik haar nu als een soort Duolingo. Zij leert mij Frans en samen komen we er heel erg goed uit. Ik vind het wel een interessant gesprek eigenlijk. Dus ze handelt officieel in kleding. Dus zij doet hoge kwaliteit kleding verkopen aan Europese winkels. Op basis van kleding die gemaakt is in China. En ze wil me vooral overtuigen ervan dat China echt een heel mooi land is. Haar vrienden hadden haar gewaarschuwd dat het een achterlijk en gevaarlijk land was. Maar ze is zelf wezen kijken in meerdere plaatsen. En ze was heel erg positief. Het eten is lekker, mensen zijn aardig. Helemaal niet gevaarlijk, helemaal niet achterlijk. En toen moesten we overswitchen naar haar persoonlijke Telegram kanaal. Ik weet nog steeds niet waarom, maar misschien dat ik daar nog een keer achter kom. Want vandaag is ze weer het gesprek begonnen na een pauze. Dus ze vraagt nu vandaag van, wat heb ik vandaag gedaan? En français, hè? De couverture copie aujourd'hui.
Even de dingen die me opviel. Want jij hebt nog wel eens een neiging om met mij links te delen van de New York Times artikelen. Want kennelijk ken jij een gullegever die jou gratis toegang geeft. En als ik dan op zo'n link klik, dan krijg ik keihard de paywall voor mijn neus. Dus ik dacht, weet je wat, ik zoek hem op Google, datzelfde artikel. En dan klik ik op de vertaallink. En ja hoor, wat er dan blijkt, is dat het artikel gewoon keurig in vertaling in zijn geheel binnen Google aan jou getoond wordt. Dus een ideale manier om de paywall in elk geval van de New York Times heen te komen. En wie weet welke andere paywalls nog meer. Dat is de vertaalde pagina, de door Google vertaalde pagina van. En zo kon ik lezen dat Meta's slimme bril kunstmatig intelligent wordt. Nou, daar ben ik heel excited over, zoals dat heet. Jij weet zo'n Amerikaans bedrijf. Hè? Jij bent heel de dag excited en omringd door mensen die excited zijn. Zo gaat dat.
Oh, it's awesome.
De opwindingen is ongekend. Ik ben heel opgewonden hierover. Het klinkt verkeerd, hè, in Nederlands. Ik ben heel benieuwd. De vertaling van Google is niet fantastisch, maar ik lees toch technische oplossing. Dubbele punt. Meta's slimme bril wordt kunstmatig intelligent. We namen ze mee voor een rondje. Zie je toch weer dat? Ze, de bril. Nou ja, fijn. Blijft lastig Nederlands. Ja. En misschien hebben we toch onze eigen LLM nodig voor de betere vertaling. Maar goed. Wat gebeurt er als een columnist en een verslaggever een AI-bril gebruiken om boodschappen, monumenten en dierentuindieren te scannen? Hilariteit, verwondering en veel fouten waren het gevolg. Nou, ik zal niet het hele artikel voor gaan lezen. Maar waar het op neerkomt is dat eigenlijk al een tijdje lang Meta een slimme bril heeft. Ik heb hem ook al een jaar. Daarmee kan je video's maken, foto's maken. Je kan een WhatsApp-berichtje inspreken en versturen. En dat is het wel zo'n beetje. Dat zijn de nuttige toepassingen. Oh ja, en hij werkt ook als een soort oortjes, een headset. Dus er zitten luidsprekertjes in de brillenpoten. Het is een Ray-Ban Wayfarer model. Dus er zitten flinke dikke poten aan. Er zitten speakertjes in. Dus je kan dan rondlopen. Maar dat vind ik ook een hele goede feature. En dan laat ik mijn hond uit. En dan heb ik dus niet van die heel goed afsluitende oordopjes, waardoor ik helemaal niks meer hoor. Dus als ik dan loop te wandelen en mijn hond doet achter me ineens iets of die steelt een bal van iemand, dan hoor ik nog het geluid van mensen en opwinding. En dan weet ik dat er wat aan de hand is. In plaats dat ik met mijn perfect afsluitende Sony noise killers rondlopen en geen idee heb wat er gebeurt. Gewoon een bril met een paar handige functies. Maar het schijnt dat er nu een update aankomt waarmee die ineens artificial intelligence krijgt. En de camera die erin zit gebruikt kan worden om allerlei objecten te herkennen. Zodat je, als ik weer eens ruzie heb met de bezitter van een andere hond, aan mijn bril kan vragen, wat voor merk hond is dit eigenlijk? En dan zegt hij bijvoorbeeld, nou, dat is typisch een border collie of een senner, weet ik veel. Dat soort dingen moeten dus allemaal mogelijk worden. En daar ben ik wel opgewonden over, dat wij AI nu kunnen gebruiken om de bril ons te laten vertellen wat we eigenlijk zien voor ons.
Al langer meerdere bedrijven zijn natuurlijk ook maar bezig om dat ook voor, wat is het, voor blinde mensen dergelijke technologie te gebruiken om blinde mensen te helpen met objectherkenning en dat soort wat. Maar goed, het is natuurlijk alleen in het Engels in eerste instantie. En ik vond het artikel vooral, je hebt ook niet heel uitgebreid natuurlijk nu voorgelezen, maar ik vond het nogal een beetje spijkers op laag water zoeken. In die zin dat ze zeiden van, kijk, hij herkende een aap niet, want die zat achter tralies 500 meter ergens hoog in een boom.
Ja,
en hij zei dat het een giraf was of zo. Dat vond ik nogal, maar een beetje flauw.
Dat is inderdaad een beetje flauw. Maar goed, weet je, als je straks dingen kan doen, als bijvoorbeeld naar een product kijken, wat dat zie ik als suggestie, en dan vragen, is dit glutenvrij, als dat voor jou relevant is, en dat je bril dan kan zeggen, ja, kan je of nee, moet je zeker niet eten. Nou, dat vind ik wel een use case waarvan ik denk, dat is nuttig.
Dan is het alleen de vraag of je Nederlandse labels kan lezen, natuurlijk. Maar voor Amerikanen zou het heel erg helpen. En ik denk dat je dan ook misschien mensen kan, meer kan conditioneren. Dus dat Amerikanen veel vaker een boodschap krijgen van, hier zit te veel suiker in. Let op uw obesitas.
Dat krijg je in Amerika bij elk product te horen natuurlijk. Ja. Wat ik wel grappig vind, ze hebben dan geprobeerd waar die allemaal kan herkennen. Maar wat ze dan ook doen, ja, dan gaan ze hem niet gewoon een appel laten zien of een perzik. Nee, dan gaan ze kijken naar een Gerimoya of een Cherimoya. Ik heb geen idee wat het is. Nee. Maar ja, een geschupte groene vrucht die lijkt op een dinosaurus-ei. Ik bedoel, hallo? Ja. Ben je op zoek naar een negatief resultaat of zo? Ja, als je mij dat ding had laten zien, ik had ook geen idee gehad. Hè?
Nee.
Dus ja, en ik herken best een hoop gekke vruchten nog, maar je kan ook overdrijven. Maar bijvoorbeeld ook in de auto of als je aan het wandelen bent in een vreemde stad en je zegt, goh, wat is dat voor gebouw? Nou, dat is best interessant als ik dat er meteen kan vertellen, dat je dat niet allemaal op hoeft te gaan zoeken of zo. Dus ik moet zeggen dat dit in tegenstelling tot de Nederlandse LLM mogelijk wel een probleem oplost wat ik me kan voorstellen.
Nou ja, zeker als je verdwaald bent of iets dergelijks, maar... Was er ook niet al zoiets in voor de Google Glass Holes beschikbaar met de Google Glasses? Hadden die ook al niet zoiets van beeldherkenning op straat en dergelijke?
Nou, wat die glas dingen wel konden in elk geval was QR-codes lezen. Dat vond ik best wel nuttig en dat wordt ook wel gebruikt nog. Het is nu een enterprise product, zoals het zo mooi heet. Dus niet voor consumenten bedoeld. Maar als jij ergens in de pak een beetje Rotterdamse haven staat... En je loopt langs een container en je kijkt ernaar en je krijgt direct te zien deze container. Die hoort hier niet te staan. Die had 2 weken geleden opgehaald moeten worden. En dan hebben we wat Oreo rollen. Omdat je de barcode kan lezen. Ja, is dat best handig.
Dus dan is het meer hetzelfde toepassing als een HoloLens van Microsoft. En de laatste rage waar je nu niks meer van hoort. Natuurlijk de Apple Vision Pro. Heb jij die besteld? Want jij bent wel iemand die gelijk bestelt, toch?
In de categorie solution looking for a problem. Heb ik inderdaad kennis genomen van de Vision Pro. Maar ja, er is volgens mij maar 1 gebruiksscenario voor de Apple Vision Pro. En dat is porno. U kunt het niet zien, dames en heren luisteraars. Maar ik heb zorgvuldig gewacht met deze grap. Precies hoe Jeroen een slokje koffie nam. Helaas net niet een compromitterende situatie weten te creëren. Ja. Jammer. Nee. Maar ja, dat is natuurlijk toch een beetje seks is over het algemeen hetgene wat ervoor zorgt dat dingen echt in een stroomversnelling komen qua technologie. Maar in dit geval, ja, ik kan geen ander scenario bedenken waar het heel handig voor is. Ja, je kunt op je rug liggen op bed en dan een Netflix film kijken. Maar goed, dat kan je ook gewoon met eentje van Zuckerberg van 10% van de prijs. Zo'n ding kan dat ook prima. En ik heb 2 soorten van die PlayStation VR dingen gehad. Superleuk, hartstikke leuk als je bezoek hebt. Iedereen oerbol en wauw. En na een half, pak een beetje een maand. En dan ben je wel klaar. Dan heb je alle spelletjes wel gezien en een keer gedaan. En er is eigenlijk helemaal geen content voor die het de moeite waard blijft maken om dat te doen. En ik heb ook nooit een droom gehad dat ik ergens met een ding op Mars kon gaan zitten. En dat ik dan overal virtuele schermen in de kamer kon ophangen. Zodat ik heel veel Windows kon hebben in de ruimte. Ik vind het sowieso nogal armoedig overkomen als je met zo'n ding op je hoofd gaat zitten. Dat is gewoon eigenlijk een hele grote permanente fuck you voor je omgeving.
Ja, dat sowieso, ja.
Ja, en ja. Weet je, ik bedoel, ik heb ook gewoon een baan en ik ben meer dan 40 uur aan het werk. Vrij ruim meer. En als ik dan beneden in mijn huiskamer op een gegeven moment op de bank zit en ik ga op dat moment nog zo'n bril opzetten. Ik denk dat ik gelijk een kaakslag kan krijgen van mijn huisgenoten. Zeg van, lekker dan. In die 2 uur dat jij per 24 uur nog beschikbaar bent, ga je hier met zo'n ding op je giegel zitten. Kom nou.
Nee, iemand vond dat wel een hele goede use case. Want die had dan bedacht of een soort filmpje opgenomen wat zogenaamd grappig moest zijn. Dat hij een gesprek met zijn vrouw had. Die kwam dan de kamer binnen en die zei wat tegen hem. En dat hij dan tegelijkertijd in zijn linker ooghoek nog de American voetbalwedstrijd door kon kijken. En toen zei hij van, dat is alleen dat al is het geld waard. Dat hij zeg maar kan doen alsof hij naar zijn vrouw kijkt, luistert, terwijl hij voetbal aan het kijken is. Maar
ja. Kan ook gewoon een iPad neerzetten.
Ja, dat kan ook, ja.
Een stuk goedkoper, ja. Ik weet het niet. Ik moet nog even warm gemaakt worden voor deze toepassing.
Maar het is wel het eerste Apple-product wat, hoe moet je zeggen, een zachte dood lijkt te sterven. Of in ieder geval, de hype is sneller voorbij dan er gekomen is natuurlijk. En Mark Zuckerberg, die vreesde natuurlijk al dat dit apparaat er zou komen. En ik denk dat hij nu een beetje jammer vindt dat er geen hype meer is. Want hij heeft daardoor ook geen aandacht meer... Of hij krijgt daardoor ook geen aandacht meer voor zijn eigen VR-initiatieven natuurlijk. Dus ik denk dat waar Mark Zuckerberg in eerste instantie heel erg fel was en zei van ja, de kwaliteit is inferieur en noem het allemaal op van de Vision Pro. Dat hij het nu eigenlijk best wel jammer vindt dat er eigenlijk geen concurrentie is. Want dat betekent dat er ook geen media-aandacht meer voor is.
Ja, daar is hij vast heel teleurgesteld over. Ik weet het niet. Ik vond die, kijk, zo'n slimme bril van Meta. Dat is ook gewoon ik heb hem met normaal glas geslepen voor mij. Dus het is gewoon een normale bril en multifocaal. En als ik buiten kom, dan wordt hij donker. Dus dan is het een zonnebril. Dat is gewoon een heel praktisch ding. Weet je wel, die zelfs al zet je hem niet aan. Is dat gewoon een waardevolle bril. Omdat hij dingen doet die mij helpen. Als ik dan vervolgens ook nog naar een chic restaurant kan gaan. En de Franse tekst op de menukaart die wordt voor mij vertaald. Nou, dan word ik heel vrolijk. Want er staat op elke menukaart staan er altijd wel weer 3 gerechten met dingen erin. Waarvan ik denk, wat is het in godsnaam? Nou, supermooi dat je in je bril kan vragen, vertaal dit gerecht even waar ik naar kijk. Weet je, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk, nou, dat is gewoon praktisch. Het is niet revolutionair. Het is niet dat er geen andere manier is om een probleem op te lossen, maar ik zie het mezelf nog wel doen. En met zo'n bril van Apple rondlopen, nou ja, goed. Ik zit hier toevallig nog op de pagina over de bril van Meta en onderaan staan een aantal links naar andere artikelen van de New York Times. En de derde gesuggereerde link is Vision Pro Review, ... Apples eerste headset mist glans en doel.
Jongen.
Nou ja, als New York Times het al zegt, dan moet het wel waar zijn.
Wat zielig. Dat je zo moet concurreren. Maar goed, die hele wave van devices, hardware die versterkt worden of AI use cases dragen of versterken. Ja, die gaat uiteindelijk toch ergens toe leiden. We hebben natuurlijk eerst de Star Trek button gehad die groot werd aangekondigd.
Je bent een bruggetje aan het maken.
Nou, niet echt naar een artikel of zo hoor. Maar meer van, blijkbaar is iedereen nu bezig van wat wordt de hardware vorm van AI. Hè? Omdat
ja.
De doorbraak van de smartphone was natuurlijk uiteindelijk de iPhone als vormfactor. En nu zijn allerlei bedrijven toch aan het zoeken. En
de Rabbit natuurlijk. De Rabbit, dat is het.
Ja, dat is het. Dat was het 2 weken lang uitverkocht. En daarna hoorde je er ook niks meer van, toch?
Rabbit is, lieve luisteraars, een vierkant oranje doosje. Met een slim gekozen konijn, want die konijnen zijn leuk, vinden we allemaal leuk over de hele wereld. En dat heette dan de Rabbit en dat kon je dan opspelden soort van. En dan liep je met een soort van oranje vierkant met gaatjes rond. En daar kon je dan tegen praten en die ging dan dingen terugzeggen. En dat was in jouw verbinding met artificial intelligence. En wat ging die dan voor jou doen? Dingen opzoeken via je telefoon. Sorry, maar ik heb echt helemaal geen moeite met het bedienen van mijn telefoon. Dus dit is ook een oplossing voor een probleem dat ik niet heb. Maar zeiden zij, ja, maar als je het via de Rabbit doet, is het beter. Want heel veel diensten zijn tegenwoordig advertising funded. En als je ze dan bedient via je Rabbit, dan krijg je wel het resultaat, maar zie je de advertising niet. Dus dan ben je beter af. Ja.
Diepe zin.
Ja. De eerste 10.000 uitverkocht in een uur. Dus voor $200 een apparaat wat verbinding maakt met je telefoon zonder dat je je telefoon uit je zak hoeft te halen. Ja. Ik zeg, de ondergang van het avondland is nabij.
Maar daarvoor had je natuurlijk de ex-Apple designers met, hoe heet dat nou? De Humane, of ik ben de naam eigenlijk alweer vergeten. Ze hadden meer de Star Trek button, hè? Die kon ook dingen zien. En,
ja.
Ze hadden een hele droge introductievideo en het product werd gelijk met de grond gelijk gemaakt. Terwijl ik dacht van nou, misschien moet je het een keer een kans geven of zo. Ik vond het op zich nog wel slim qua vormfactor dat zij zeiden van nou, je moet eigenlijk gewoon een soort speldenknop hebben. Niet een zware ding of zware gadget, maar gewoon een speldenknop. En dat je kan zeggen, kritiek, AI.
Maar er was ook weer zo'n jongen die zo'n ding ontwikkeld had. Die had een cameraatje om zijn nek in een soort pendant, een soort kettingje. En die had dan vervolgens aan mensen verteld dat hij al een aantal dagen bezig was om van alles op te nemen. Toen werd hij voor zijn bek geslagen, omdat mensen dat helemaal niet waardeerden.
Dus,
ja, net zoals al die mensen met Google Glass op een gegeven moment glassholes genoemd werden. Omdat niemand wist wanneer ze dan video aan het opnemen waren van ze. En iedereen dat super arilex vond. Dus het is ook een beetje het nadeel van dat hele camera model.
Maar dan heb jij natuurlijk de goede oplossing met de Ray-Ban van Meta. Die natuurlijk, wat was het, een rood lampje of zo gaat aan als je aan het opnemen bent?
Ja, een best wel felle LED die naast je ogen zit. Dus dat valt wel op zich. Tenzij je natuurlijk met zwarte nagellak zwart lakt, dan is er niks aan de hand. Een oplossing van €1,95 voor deze feature. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik ben een nette man. Lieve ja, mensen.
Alleen al op het idee komt, Jeroen.
Nee, natuurlijk kom ik op het idee. Wat ik ook over nadacht was, ik dacht, stel nou, hè, want je kan dus met die bril, kan je ergens staan met je armen op je rug. Kun je naar iets kijken en dan kan je een WhatsAppje versturen. Ik dacht, stel nou dat je in een casino gaat staan bij een pokertoernooi. En dat jij aan de overkant van de tafel gaat staan. En dat je buddy die meedoet aan het toernooi, zeg maar op die manier signalen van jou kon ontvangen over de andere spelers. En mogelijk had hij vanuit een ander perspectief wel of niet doen. Of dat ze aan het trillen zijn met hun voet, wat voor jou niet waarneembaar is. Of mogelijk als ze een kaart optillen, welke kaart dat was, weet ik veel. Zo zat ik er meer naar te kijken voor dat soort scenario's. Dus dan ben je wel aan het nadenken over hoe kunnen mensen hiermee foezelen.
En dat kan. En dat gaat gebeuren natuurlijk.
Tuurlijk gaat dat gebeuren. Maar goed, dat ligt niet aan de technologie. Dat is de schuld van de mens. Technologie is neutraal. Mensen zijn over het algemeen goed, maar er zijn ook altijd een paar stout.
Nou, het is wel zo dat, hoe moet je zeggen, de meningen daarover nu wel aan het schuiven zijn natuurlijk. Hè. Er zijn steeds meer zaken of overheden die grip, controle willen hebben. De Canadese overheid is al diepgaande onderzoeken aan het uitvoeren over of sociale netwerken niet geleid hebben tot meer zelfmoorden of negatieve zelfbeeld, waardoor er meer depressies zijn. Waar Europa vooral zeg maar op de formele wetgeving zit. Ik denk niet meer dat veel mensen nog zeggen technologie is neutraal en de mens die verpest het of iets dergelijks. Ik denk dat het schip aan de wal aan het keren is. ChatGPT Nederland maar even verkeerd te voeden. De schip is het wel aan het keren.
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, het is een beetje, dat is net zoiets als roepen dat het internet slecht is. Ik denk dat je net zoals elk ander, ja, of dat auto's moordwapens zijn, dat is ook allemaal waar. Maar we hebben over het algemeen regels over hoe je met bepaalde dingen om moet gaan. En die regels, daarvoor hebben we autoriteiten die daarop toezien. En dat is helemaal prima. En er zullen ook voor deze nieuwe omgeving en nieuwe functionaliteiten zullen wat regels gedefinieerd worden. Daar zijn we ook in Nederland al mee begonnen. En in Europa met de nieuwe AI-wetgeving bijvoorbeeld. Ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt trouwens, de nieuwe AI-wet.
Ja, we hebben natuurlijk in vorige podcast heel vaak gezegd dat het best wel goed is. En aan de andere kant vind ik het eigenlijk ook een soort zwaktebod. Ik denk dat iemand vat het laatst samen van de Amerikanen winnen zeg maar op het gebied van het commerciële, het kapitalistische. De Chinezen op het gebied van de globalisatie op basis van massaproductie, kopieën, et cetera. En Europa staat erbij met lege handen en probeert dingen te reguleren vooral. Dus is het een soort, hoe moet je zeggen, maskerade of masker om onze achterstand te verbergen of dat nog ons enige wapen is, regelgeving. Want dat is natuurlijk vrij protectionistisch. En dan vraag ik eraf, waar zijn de initiatieven dan om zeg maar in Europa iets te doen, bedrijven groter te maken die tegenwicht zouden kunnen bieden, als je dat zo zorgelijk vindt.
Ja, volgens mij is het puur protectionisme. En het is natuurlijk met dit soort dingen altijd heel lastig om te beginnen, om een goede definitie te vinden van wat je nou precies aan het reguleren bent. En ik weet niet of je die definitie gelezen hebt, maar ik vond hem nogal glibberig. De definitie van AI is volgens de nieuwe wet software die is ontwikkeld aan de hand van één of meer van de technieken en benaderingen die zijn opgenomen in de lijst van bijlage 1, en dat is een hele lange lijst, en die voor bepaalde reeks door mensen gedefinieerde doelstellingen output kan genereren, zoals inhoud, voorspellingen, aanbevelingen of beslissingen die van invloed zijn op de omgeving waarmee wordt geïnterageerd. Het klinkt als ongeveer alles.
Ja.
Dus dat is dan heel breed. Nou, daar kan je dan alles mee gaan reguleren. En wat is dan het doel van die wet? Nou, veilige en compliant AI-systemen. In de Europese Unie is doel 1 en doel 2, volgens mij is dit hem, is het doel bieden van rechtszekerheid om investeringen en innovatie in AI te bevorderen. Nou, hoe bevorder je die? Door wat van buiten komt te bevragen en te beboeten, bied je ruimte voor wat van binnen komt om te kunnen groeien.
Dus het is nu eigenlijk wachten totdat er zeg maar de loopholes, de grijze gebieden door de Amerikaanse bedrijven gevonden worden. En dat ze zeggen van, nou, maar we zijn een Europees bedrijf of we hebben hier een Europees onderzoekscentrum. Dus we voldoen aan de Europese richtlijnen, et cetera.
Ja, dat zou kunnen. Ja, dat is een beetje afwachten wat dan precies. Maar het is wel zo dat die Amerikaanse bedrijven die Europese regelgeving vaak heel serieus nemen. Ik zat pas nog bij een cybersecurity training van een Amerikaans bedrijf. En daar bleek uiteindelijk dat het allergrootste risico, en de reden waarom ineens het hele scenario een hele rare wending nam, was dat GDPR bestond. En dat ondanks dat het over een Amerikaanse retailer ging met Amerikaanse winkels en een voornamelijk op Amerika gerichte website in het Engels, dat ze ook een aantal klanten uit Europa hadden waarvan ze PII, dus persoonsgegevens, hadden. En op basis daarvan kon bij de breach plotseling een aanzienlijk percentage van de jaarlijkse omzet geclaimd worden vanuit Europa. Dat zorgde er ineens voor dat ze plotseling allerlei andere dingen gingen doen. En daar maakte zich heel veel zorgen over. Dus ja, we kunnen in Europa wel weinig ontwikkelen. Maar we kunnen nog altijd wel Amerikanen bang maken met dit soort wetgeving waar een echt groot bedrijf toch niet echt makkelijk onderuit komt.
Ik ben ook al een keer op dingen, websites gestuurd, dat het een Amerikaanse winkel was, dat ze zeiden van nou, wij kunnen Europese klanten niet bedienen. Ja. Dus zelfs geen cookie of wat dan ja. ook, maar gewoon opzouten.
Ja, is op zich wel lekker helder en duidelijk. Dan heb je ook een manier om een... En dan zeg je, weet je wat, dan doen we rest of world gewoon niet. Of Europe gewoon niet. Helemaal prima, dan verdienen we aan de rest toch wel genoeg geld.
Maar het is vooral vasthouden aan de macht. En hoe moet je zeggen, bijna het geweldscriterium is dan alleen voorbehouden aan de overheid. Zo voelt het een beetje. Dus je benadrukt ook, hè, van je mag geen gezichtsherkenning software gebruiken. Maar dan zijn er weer uitzonderingen waarschijnlijk in opsporingsonderzoeken van de politie of voor redenen van nationale veiligheid. Dus dan,
ja, in openbare ruimte stond er. Dus dat is ook weer interessant. Wat is dan de openbare ruimte? En op het moment dat jij een privéruimte betreedt en je gaat akkoord met het feit dat de camerawaarneming is, wat heel vaak al op bordjes staat. Ja, is dat dan voldoende? Dat wordt weer interessant om te kijken wat voor uitspraken daarover komen natuurlijk.
Maar die camera's zijn er toch al? Ik weet dat in Groningen hebben ze toch zo'n uitgebreid systeem met camera en geluidsbeelden, dat die op basis van het type geluid, geluiden die waarschijnlijk voortkomen uit geweld, dat dan de camera's aangaan en dat alles opgenomen wordt, zodat ze mensen daarna kunnen oppakken en vervolgen. De snelwegen hangen vol met camera's om kentekenplaten te kunnen registreren. Volgens mij zijn we al veel verder dan de regelgeving nu ooit zou hebben toegestaan. En volgens mij gaat het ook niet met terugwerkende kracht allemaal verwijderd worden.
Nee, maar het is dat je een camera hebt hangen is één ding. Maar hetgene wat er nou verboden is, is het gebruik van real-time biometrische systemen voor het identificeren van personen op afstand in openbare ruimte. Dus zelfs achteraf zou je in sommige scenario's nog wel gebruik mogen maken van die technologie. Bijvoorbeeld, ik heb een casino. Iemand loopt te frauderen of die steelt een tasje van een vrouw. Ik heb videobeeld daarvan. En dan zou je achteraf mogen zeggen, goh, we gaan kijken of we die meneer eerder gezien hebben en of we daar meer over te weten kunnen komen. Maar wat niet mag, is dat ik gewoon camera's laat lopen en continu bij de ingang iedereen die binnenkomt ga filmen en ga kijken wie is die persoon, wat is zijn baan, wat is zijn besteedbaar inkomen en wat voor behandeling moeten we deze gaan geven. Dus daar zit de grens. Maar het goede is dat we ondertussen dan wel zover zijn dat als je dan de AI met jou gaat praten over je profiel en je gedrag, dat dat op een uiterst empathische wijze kan gebeuren.
Oh, ja.
Want inmiddels heeft artificial intelligence ook de mogelijkheden ontdekt om te kunnen converseren met emotionele intelligentie.
Nou, ik was echt wel onder de indruk daarvan. Maar
het is wel cool,
even de website en...
Nou, misschien kun je gewoon een stukje van de audio in deze podcast plakken.
Sergio, I like it. All right, let's dive in. Well, here on the Hume site, you can learn all about our innovative AI technology focused on emotional intelligence and well-being. Want me to take you to our products page? No problem at all. I am happy to just chat then. How about we swap some fun stories or jokes to liven up the day? I am always game for a little lighthearted banter. Make your shoes better? I don't think that's my specialty. As an empathic voice interface, I am more focused on understanding your emotional state and having an engaging conversation. But if you got a shoe-related joke, I am all ears. I do love a good pun.
Nou, dat is me nogal wat, hè?
Dus zelfs met mijn lage frequentie, andere frequenties worden opgepikt. En ik vind het mooie ook, en dat kan je ook in de app zien, dat... Afhankelijk van wat je zegt, en je kan met natuurlijk meerdere zinnen met meerdere stemmingen zeg maar uitproberen, dat hij ook dat direct categoriseert en ook aangeeft van, oh, dit horen wij in de stem terug van, iemand is verdrietig en et cetera. Dat vond ik, vond ik heel erg, was heel erg van onder de indruk.
Ik moet ook zeggen, je ziet natuurlijk nu heel veel chatbots die dienst doen bijvoorbeeld bij klantenservice en dergelijke. En nu gaat het allemaal op tekst gebaseerd, maar het is natuurlijk veel beter als je er gewoon tegen kan praten. Dan hoef je zelf ook niet te tikken. En wat je altijd leert op het moment dat je ergens een callcenter zit, is om te beginnen, is... heel duidelijk laten merken naar degene die iets aan je gaat vertellen is dat je hem hoort, dat je hem begrijpt, dat je begrijpt hoe de situatie van diegene is en hoe erg dat voor diegene is. Dus eigenlijk het eerste stuk van zo'n gesprek voordat je het probleem gaat oplossen is eigenlijk altijd empathie en herkenning en mensen het gevoel geven dat ze gezien en gehoord worden. En daarvoor zijn dit soort systemen natuurlijk uiterst belangrijk. Dat deescaleert ook als mensen heel boos zijn. Je benoemt dat ook. Je zegt van nou, ik begrijp dat je echt heel boos en heel teleurgesteld bent over wat er nu gebeurd is. En dan is dat voor mensen vaak al een soort bevestiging en een soort erkenning die ervoor zorgt dat ze daarna wat meer voor reden vatbaar zijn. Ja, ik denk dat we hier zeker in dat soort scenario's voor bedrijven heel veel winst te halen valt.
Ik denk dat dit bedrijf het zeker wel gaat redden. Een ander bedrijf wat het waarschijnlijk niet gaat redden of misschien al een kopje onder is Stability.
Over Stability gesproken. Nou, ja, daar had de CEO niet zo last van.
Nee, een bedrijf wat ooit gewaardeerd werd boven de 1 miljard. Laten we zeggen, om het heel simpel te zeggen, een plaatjesgenerator was het bedrijf. Investering van $100 miljoen gekregen. En nu de inkomsten nogal schijnen tegen te vallen. En die vallen echt behoorlijk tegen. Dus eigenlijk doen ze nauwelijks aan omzet. Komen ook de rare verhalen natuurlijk naar buiten over hoe raar de CEO was. En zijn vrouw had aangegeven dat hij zelfs op een bepaalde dag verdwenen was en vertrokken was in zijn pyjama. Nee, dan, dat zijn natuurlijk de details waar journalisten dol op zijn om dat te horen. Maar het is wel een van de eerste startups waar heel veel geïnvesteerd in is. In de belofte die het kan betekenen op het gebied van artificial intelligence, die nu het onderdeel af moet spitten.
Het onderspit moeten delven. Maar goed.
Oh.
Ja. Dus gaat om het bedrijf van wat achter het product Stable Diffusion zit. Dat zullen veel mensen wel onder die naam kennen. Dus de Stability AI was het bedrijf daarachter. Ja, de CEO Mostak, die heeft een interview gegeven aan Fortune. Waarbij hij aangaf dat hij erg trots is op het team. But nobody tells you how hard it is to be a CEO. And there are better CEOs than me to scale a business. I look forward to moving on to the next problem to handle. And hopefully move the needle. Ja, het team is geweldig. Ik heb het niet zo heel best gedaan. En ik hoop ergens anders iets toe te kunnen voegen. Functie elders.
Waar die ook de needle kan moven. En dan gaat het om de vraag welke needle natuurlijk. Of het,
ja, okay, jij zit de hele tijd met Amerikanen in calls. En ik heb me wel eens verbaasd over hoe goed dingen kunnen klinken die Amerikanen zeggen zonder dat ze daadwerkelijk iets zeggen. We all have to pull together as a team and we have to make sure that when the rubber hits the road we really get the needle moving. Dat soort dingen.
Let's circle the wagons.
Ja, geweldig. Dat zijn allemaal van die dingen dat je denkt, oh, ja, super. En maar wat gaan we nou doen dan?
Ja, waarschijnlijk helemaal niet. En ook daar is een oplossing voor. Want ik kwam het laatst zeggen dat iemand die had eigenlijk onderzocht van de output die ChatGPT genereert, dat daar heel vaak het woord delf in gebruikt wordt. Dus niet van het onderspit delven of het onderdelf spitten, maar het woord delf als in laten we ergens induiken. Dat schijnt heel vaak gebruikt te worden in de output die ChatGPT genereert. Dus die heeft nu een soort ChatGPT-detector gemaakt, waardoor die als in teksten vaker dan één keer het woord delving voorkomt, dat er een alarmpje afgaat dat het waarschijnlijk door ChatGPT gegenereerd is. Vond ik wel een goeie eigenlijk.
Dus Delf is eigenlijk een dog whistle voor ChatGPT gebruiken.
Ja.
Mooi.
De waard.
Over wisseling gesproken, wat vond je van de Jeroenen Show song?
Ja, geweldig. Hartstikke mooi.
Hebben we dat gebruikt als opening of zijn we dat vergeten?
Dat zijn we vergeten, want we hebben zoveel. Maar je hebt meerdere varianten, dus we kunnen er eentje aan het begin gebruiken en eentje nu.
Ja, nu. It's time to start the show with the year and an end in tow. Talking tech, marketing and media all aglow. With insightful minds and a sense of humor. So come along, let's go. Filled with laughter and wit, they're the talk of the town. Sharing knowledge and ideas that make us all sound. From gadgets to trends, they never let us down. The year-running show, always around. It's the year-running show, get ready, here we go. Nou, is dat een playful pop-upbeat song of niet? Dit is gemaakt met Suno, app.suno.ai. app.suno.ai. En daar kun je dit soort liedjes maken. Het gaat niet altijd helemaal goed, want soms dan zijn ze ineens druk. En dan doen ze het alleen als je een account aanmaakt en betaalt. Maar soms lukt het ook gewoon met een gratis account. En dan kun je een prompt opgeven. En maar met een enkele zin genereert het ding echt een compleet liedje in een stijl naar keuze. Dus ja, ik vond het echt geniaal om mee te spelen.
Ik geloof natuurlijk heel erg in conspiracy theories of samenzweringstheorieën. Ik heb ook het gevoel dat, ik denk dat we over een jaar te horen krijgen dat de nieuwste album hit van Beyoncé, waarin zij country zingt, dat het ook allemaal op basis van artificial intelligence gegenereerd is.
Ja.
Beyoncé, haar stem gewoon over wat gegenereerde country muziek heen gezet wordt. En dat wij niet naar haar luisteren, maar naar artificial intelligence.
Ja, maar zo werkt het sowieso al. Hè? Het is al in een jaar of 15 zo dat eigenlijk al die grote artiesten, die hebben dan producers. Van die producers die maken deuntjes. En die deuntjes die krijgen ze aangeleverd van heel veel verschillende mensen. En dan laten ze al die deuntjes laten ze luisteren totdat ze via een panel uitzoeken welk deuntje het minste mensen tegen zich in het harnas jaagt. En dan gaan ze dat toch een beetje poppy laten klinken. En vervolgens geven ze dat aan tienduizenden zangers en tekstschrijvers. En die zeggen ze allemaal van, nou ja, goed, hier maar eens een stukje lyrics op zingen. En dat gaat vervolgens, wordt dat ook weer gescoord. En uiteindelijk de beste tekst en de beste melodielijn, die worden dan gecombineerd. En uiteindelijk gaat zo'n Beyoncé, die gaat dat dan inzingen. Maar dat is niet echt dat zij bij maanlicht met haar kladblok buiten zitten te wachten tot de inspiratie komt, zeg maar.
Nee, maar waar het dus eerst door, zeg maar, mensen, heel veel mensen, zowel muziek als teksten gegenereerd werd. Ja, zou dat nu dus door artificial intelligence gedaan kunnen worden?
Ja, zo zie je maar weer dat dom en repetitief werk heel makkelijk overgenomen kan worden door computers.
En podcasten en muziek maken.
Nou, dat is natuurlijk wel een ding. Kijk, vroeger, en dat is wel iets wat nu echt anders aan het worden is. Als je kijkt naar de industriële revolutie, daar werden natuurlijk vooral de laagste kastes van de samenleving op een gegeven moment overbodig gemaakt en weggeautomatiseerd. Dus vroeger was je weefster, op een gegeven moment kwam er een automatisch weefgetouw. Dat was sneller en beter dan jij en het werd nooit ziek. Ja, dat was een einde oefening met je baan als wever. Maar als jij tegenwoordig logo's ontwikkelt of fotoshoots doet voor je geld, ja, dan ga je langzaam zeker, of zelfs video's maakt met de nieuwste ontwikkeling van OpenAI, kan je met een prompt gewoon een hele video maken. En en daar hoef je eigenlijk helemaal geen videocamera voor in de buurt te hebben. Ja, dus het raakt nu een ander niveau van de samenleving. De intelligente, creatieve, hoger opgeleide specialisten zijn plotseling ook, laten we zeggen, in het zicht van geautomatiseerd worden. Je moet er zichzelf ook opnieuw uitvinden om te bedenken hoe zij toegevoegde waarde leveren ten opzichte van die AI. Het grappige is dat ze dan heel vaak de denkfout maken. Dat ze gaan zeggen, ja, maar kijk, AI heeft dit logo bedacht, maar dat is helemaal niet een heel goed logo, want dat voldoet niet aan deze drie regels. Maar dat interesseert degene die dat logo gegenereerd heeft geen ene klote, want die kent die drie regels helemaal niet. Ja, dus het gaat vaak bij dit soort mensen over, ja, maar de kwaliteit van wat ik maak is beter dan de kwaliteit van wat zo'n ding maakt. Het punt is, kijk maar naar het internet. Mensen zijn helemaal niet zo geïnteresseerd in kwaliteit. Of kijk anders een keer televisie. Of ga eens een keer naar een bioscoop. Kwaliteit is niet echt een criterium voor heel veel mensen. Als zij denken, ik vind het er vet uitzien. En het lijkt op wat ik nodig heb. En ik wilde iets met vlammen en een brandend varkenshoofd. En dat heb ik gekregen. En dan zijn ze gewoon blij. En hebben ze gewoon een nieuw logo voor hun metal band. Wat jij wil. Ja. Ja. Dus dat is wel een andere laag van de samenleving die deze keer geraakt wordt door de LLM-automatisering.
Dus wij als boomers staan hier natuurlijk boven. Want het zal onze tijd wel duren. Maar alle jonge white-collar workers, die moeten nu toch ook voor hun baan gaan vrezen. Net zoals de industriële revolutie, zeg maar, al het blue-collar work heeft veranderd.
Ik denk dat het enige wat nog overblijft, waar je echt jarenlang goed geld in kan blijven verdienen, is onze niche. Namelijk leadership.
En empathie.
Ja. Keiharde empathie. Mijn zoon fietst tegenwoordig niet meer voor de pizzeria rond, maar voor Uber. Dus het algoritme is zijn baas. En het algoritme bepaalt welke ritjes hij krijgt. Dus daar zie je al een stukje leadership naar de worker unit toe. Ja. Dat gewoon volledig geautomatiseerd is. Dat is de enige ijsschots waar je nog op terug kan trekken als je nog 50 jaar carrière moet maken, omdat je in de 20 bent. En je al weet dat je niet met pensioen mag voordat je pak een beet 75 bent. Ja, dan is het enige wat je nog kan doen is je toeleggen op het managen van highly skilled knowledge workers. Dat was denk ik het enige categorie mensen die en veel geld verdient en zichzelf niet wil laten managen door een stukje software.
Daar ben ik wel heel benieuwd, maar dat zou je dan aan je zou moeten vragen. Dat die generatie is natuurlijk opgegroeid met schermen en spelletjes en waarschijnlijk nog intensiever dan wij. Ook al doen wij natuurlijk ook nog wel soms zelfs bordspelletjes. Maar proberen zij het algoritme dan ook te gamen een beetje?
Wel, nee.
Wordt dat direct kaart afgestraft en zijn ze gewoon slaaf van?
Nee, zo werkt dat niet. Ik bedoel, als jij op een gegeven moment een ritje toebedeeld krijgt en je weigert hem zonder de duidelijk aanwijsbare reden, vindt het algoritme dat irritant. Want voordat jij hem gekregen hebt en hem geweigerd hebt en hij hem weer aan iemand anders kan aanbieden, zijn er kostbare seconden voorbij gegaan. En het enige doel is om zo snel mogelijk het ritje ingepland en uitgevoerd te krijgen. Dus als jij het algoritme te vaak afwijst of zegt van ik ben niet geïnteresseerd, terwijl je wel aangegeven hebt dat je wel geïnteresseerd was, en dan zegt van nee, maar voor deze niet, want het is me te ver weg of het begint net te regenen of wat ook, dan krijg je op een gegeven moment een lagere score. Dus je krijgt gewoon de minder aantrekkelijke ritjes toebedeeld. En de beste ritjes gaan naar de mensen die het vaakste ja zeggen en het hardste trappen en het snelste die dingen van A naar B brengen. Okay. Maar er valt niet zoveel aan te gamen.
Maar hij heeft het wel in ieder geval door dat hij zeg maar slaaf is van dit algoritme systeem.
Hij ziet het heel anders. Hij zegt ik werk 2-3 uur en heb ik €50 verdiend. Dit is fantastisch.
Oké, ja, zo begint iedereen natuurlijk bij Uber.
Ja, nou, als je 19 jaar bent is €50 verdienen in 2-3 uur inderdaad fantastisch.
Over watertekort gesproken, daar hebben we het niet over gehad.
Ja.
Het schijnt een ander probleem te zijn, hè? Behalve dan dat artificial intelligence, nou ja, dat de verwachting is dat er een explosie aan datacenters zal komen, nodig zijn. Plannen die Sam Altman zogenaamd heeft om iets van 7 triljard, wat is dat in Nederlandse euro's, aan investeringen op te halen om allerlei nog grotere datacenters en nog meer GPU's te kopen, et cetera. Het neveneffect is bijna bitcoinachtig, namelijk dat die datacenters echt ook exponentieel veel water gebruiken om al die GPU's te koelen. En dat we eigenlijk ook, nou, behalve water, ook een energieprobleem hebben. En dat we ons daar op dit moment helemaal niet mee bezighouden. Dus alle investeringen om zeg maar carbon neutral te opereren met weet ik veel windmolens die energie opwekken. Ja, dat al die investeringen die verpieteren eigenlijk bij wat er nodig is aan energieconsumptie voor die nieuwe datacenters om de artificial intelligence boom zeg maar door te kunnen zetten.
En zouden de Amerikanen dan de eerste zijn die daarvoor eens een keer op de bres springen en wetgeving in het leven roepen in plaats van de EU die dat moet gaan voorkomen?
Nee, ik denk het niet. Ik weet niet of je laatst dat als er een typerend fragment kwam toevallig voorbij van, volgens mij was de Guyaanse premier die geïnterviewd werd door iemand van de BBC. En de BBC-reporter was nogal kritisch en zei van, ja, weet jullie wel dat we zoveel megaton aan CO2, om opwarming van de aarde te. En toen zei die premier van Guyana eigenlijk best wel terecht van, ja, jullie zijn misschien tegen het feit dat wij olie willen gaan winnen, maar we hebben tegelijkertijd wel het grootste deel van het regenwoud hebben wij behouden, terwijl jullie steenkolencentrales gebruiken om energie op te wekken. Dus dat is een beetje de pot voor uit de ketel.
Even mond houden.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk ook weer waar, maar ja, het is ook een beetje een redenatie die weinig brengt. Hè. Het leidt niet echt tot een oplossing. Ik zag wel dat in Amerika in elk geval de Democraten nog bezig waren met een Artificial Intelligence Environmental Impacts Act. Nou ja, mocht die aangenomen worden, want dat is nog maar zeer de vraag. En zeker mocht Trump straks weer aan de macht komen. Zelfs al wordt hij aangenomen, dan zijn dit typisch van die dingen die Trump noteert in zijn zwarte boekje om onmiddellijk af te weer wederkerig ongedaan te maken, zodra hij de baas is. Maar toch, op zich vond ik dat best een zinvolle gedachte. En daar zou in die act zou een verplichting moeten staan, waarbij het National Institute for Standards and Technology moest samenwerken met de universiteiten, de industrie en maatschappelijke vertegenwoordiging om standaarden te bepalen waarmee de inschatting gemaakt kon worden welke omgevingsschade artificial intelligence aanbrengt. Dus bijvoorbeeld door stroomgebruik, watergebruik enzovoorts. En een reporting framework te creëren voor alle AI-bedrijven om te rapporteren over wat nou precies de impact is van hetgene wat ze doen. Dat zou alleen al, denk ik, een mooie stap vooruit zijn. En wat je er dan als maatschappij mee wil, daar krijg je daarna in ook voor goede discussie over, omdat in elk geval auto niet open komt. In plaats dat het weggelachen wordt door de in pyjama geklede CEO radio's van deze tijd.
Maar nu we het toch over Trump hebben. We zitten natuurlijk allebei ook in de aandelen. En Trump is door middel van zijn spec natuurlijk ook naar de beurs gegaan.
Ja.
Spectaculaire opening. We weten natuurlijk allemaal dat hij best wel wat geld nodig heeft voor een rechtszaakje her en der. En dat hij liever niet zijn exotische resort wil verkopen. Dus ik weet niet, heb jij je aandelen Trump Media Technology Group?
Nou, wat denk je zelf? Nee. En ik heb toevallig wel ooit een beursgang meegemaakt als zijnde directielid van een bedrijf. Dus ik weet wel een beetje hoe dat werkt. Nee, niet van World Online. Ik zie twee duimen omhoog. Nee. Ik weet hoe dat werkt. In het begin, dan wil je naar de beurs en dan moet een prospectus gemaakt worden. En is zo'n bank aan de ene kant, zodra ze uitgekozen zijn, of de bank die het dan gaat doen. Dan zijn ze plotseling super kritisch op alles. Want er mag in het prospectus helemaal niks staan wat het risico oplevert. En als ze dan uiteindelijk er zeker van zijn dat ze echt helemaal nergens liable zijn en dat het goed gaat komen allemaal. Dan ga je naar de beurs en dan wordt er geregeld dat om te zorgen dat je uitgiftekoers, waar zij verantwoordelijk voor zijn, in elk geval volgens voor een leek er goed uitziet. Zorgen ze ervoor dat in de eerste periode nadat je live gaat met je beurskoers en met je beursnotering, dat je niet gelijk door het ijs zakt. Dus er wordt een deel van het geld van die bank wordt gewoon ingezet om aandelen in te kopen, om te zorgen dat je niet gelijk door een vloer zakt, zodat die bank er in elk geval uitziet als een bank die dingen voor een schappelijke prijs naar de beurs brengt. Dat is vooral eigenbelang. En er worden vaak ook afspraken gemaakt met institutionele beleggers dat ze dan voorafgaand aan de lancering of in de eerste dagen na de lancering grote pakketten aankopen om te zorgen dat aandeel in feite gestut wordt. En dat het dan over tijd vervolgens uiteindelijk wat naar beneden gaat, dat is allemaal wel in te calculeren. Maar het moet eigenlijk zeker de eerste week, en liefst de eerste twee weken, moet het eigenlijk op niveau blijven of stijgen. En wat je bij Trump zag, is dat het op dag 1 omhoog ging. En op dag 2 zwaar door de uitgiftekoers heen lazerde. En al dik rood stond ten opzichte van de uitgiftekoers. En dan zie je dat zelfs de banken dus het niet droog hebben kunnen houden. Om dat zelfs maar een paar dagen op niveau te houden, die koers. Nou, dat is wel echt wel bijzonder.
En ook weer niet bijzonder natuurlijk. Want het bedrijf van Trump had een vorig jaar, ze hebben net de cijfers gepubliceerd, een verlies gedraaid van $58 miljoen. Dus ze maken totaal geen winst met het Truth Social Network.
Nee, maar dat komt omdat ze aan het investeren zijn in vrijheid natuurlijk. En laten we eerlijk wezen. Amazon maakt ook geen winst de eerste 10, 12 jaar. Dus dat zijn op zich geen tekenen dat het niet een gezonde business kan worden.
Dus wat Elon Musk nu doet met X is ook gewoon een investering in de vrijheid.
Nee, dat was gewoon een poll die verloren had op Twitter. Moet ik dit bedrijf kopen anders? En mensen stemden, ja, doe maar. Dat is iets van, ja, nou ja, oké.
Okay. Het was weer leuk om een nieuw seizoen te starten hier.
Ja, noem het maar seizoen. Ik zag dat onze laatste episode bijna een jaar geleden verschenen is.
Echt waar? Zo lang geleden.
Nou, je hebt onregelmatig verschijnen en het was iets met 5/2023. Ja.
Wauw, oké. Okay.
Dus je hebt onregelmatig verschijnen en dan heb je de Jeroenen. Dus ja, we zijn de gift that keeps on giving, maar we vertellen niet wanneer.
Dat blijft een verrassing. Tenzij je natuurlijk lid bent van ons Telegram kanaal, dan ben je eerder op de hoogte.
Dan zie je ook alle links. Dan heb je dan weliswaar nog niet de leuke grappen van de Stettler en Waldorf van de media, marketing en technologie erbij. Nu ook AI-goeroes. Ja, je bent thought leader of je bent het niet. Daarvoor moet je natuurlijk wel blijven luisteren. En bedankt dat je dat deed.
Dit was De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze podcast over technologie, media, marketing en innovatie. Je kunt op de app Telegram alle links vinden die we bespreken. Je kunt ons vinden door op Telegram te zoeken naar de openbare groep De Jeroenen. Abonneer je via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts en mis nooit meer een De Jeroenen. Je kunt ons ook een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.nl of .com of .frl, wat jij wil. Dank je voor het luisteren.